Goedemorgen gemeente. Ik mag u van harte welkom heten in de grote kerk van Gorinchem. Ook iedereen die meeviert via de livestream of meeluistert, van harte welkom. Onze God is niet aan plaats gebonden. Hij wil hier zijn in zijn huis, bij ons, en maar ook bij u die vanaf uw eigen plaats een andere plaats meekijkt of meeluistert. Speciaal iedereen die meekijkt of luistert, roep ik op om mee te zingen met de liederen en actief mee te vieren. Laten we zo onze God de lof en aanbidding brengen die hem toekomt. Vanmorgen leidt dominee Krol uit Geldermalsen de dienst. Een aantal zaken wil ik speciaal onder uw aandacht brengen. De bloemen gaan vanmorgen als goed van de gemeente naar Dick Stuy. We zijn blij dat hij weer thuis is gekomen. Collectors, we mogen vandaag ook weer dienen met onze gaven. De 3 collectedoelen deze zondag zijn de diakonie collecte voor Harm en Maria Kool in Zuidoost-Azië, de collecte voor de kerk en de collecte voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor de familie Den Toom in Zwitserland. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en thuis tijdens de livestream via de QR-codes. Opnames. Er worden van deze dienst video-opnamen gemaakt en u kunt dus herkenbaar in beeld komen. De camera's staan hier recht voor mij en daar in de hoek. Als het voor u een probleem is, kunt u de banken achter de camera's plaatsnemen. Schoonmaakhulp. De koster zoekt nog hulp voor wat schoonmaakwerk na de dienst. Wie is bereid om te helpen als u uw hand op wilt steken? Fijn, dank u wel. Kerkradio. Gisteren kreeg ik bericht dat de dienst mogelijk niet via de kerkradio mee te vieren is. Dit komt door een storing bij de aanbieder van de verbinding. Mocht u hierover contact op willen nemen, dan kunt u dat doen bij diaken Matthijs Smit. Introïtes. Laten we deze dienst nu beginnen met het zingen van Psalm 1, vers 1 en 2. Iedereen een rijk gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 14, de verzen 2 en 7. Psalm 14, de verzen 2 en 7. Straks na de verkondiging van Gods genade, wat ik zal doen met woorden uit het boek Openbaring, dan zingen we Psalm 122, de verzen 1 en 2. Maar eerst horen we de geboden die de Heere God gegeven heeft in de 10 woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Gij zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En nogmaals, genade mag ik u verkondigen in dit woord uit het boek Openbaring. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. Halleluja. voordat we bidden het gebed om verlichting met de Heilige Geest, wou ik iets persoonlijks zeggen. Ik zie tot mijn voldoening dat u er allemaal bent die er komen mogen, maar ik zie met verdriet dat er heel veel mensen niet kunnen zijn, niet mogen zijn vanwege de maatregelen. Voor die mensen wil ik toch een kleine bemoediging geven. Wanneer u denkt aan degene die hier nu zitten. U weet dat in de Heilige Schrift, in Gods woord, de plaatsvervanging een belangrijk thema is. Dat de Heer Jezus voor onze zonde en voor onze ellende is gestorven, opdat wij mogen leven door Hem. Zo heeft Hij onze plaats ingenomen, is gekruisigd op onze plaats. Zoals Revius zegt, ik ben het die schuld draagt. En plaatsvervanging vinden we ook door heel het Oude Testament heen. Israël die de plaats inneemt om te lijden. We zien het zelfs ook in de geschiedenis tot op de dag van vandaag. En zo mag u kijken naar deze eredienst. En zien dat al die mensen die hier nu zitten, dat ze er eigenlijk ook voor u plaatsvervangend zitten. Ze zitten er niet voor zichzelf, maar ze vertegenwoordigen ook u als levende leden en levende lidmaken van het lichaam van Jezus Christus. En zo willen we in die gemeenschap met elkaar bidden om verlichting met Gods Heilige Geest. Mag ik u daarin voorgaan? Gij die de God van Abraham en Isaac en Jacob zijt, gij die de God zijt die door de liefde van Jezus Christus, door zijn kruisdood en opstanding, ook door ons Vader genoemd mag worden. In die intimiteit, Heere, zoeken wij nu te staan. Wil Gij dan zelf ons tegemoet komen met uw Geest? En geef dat we door uw Geest ook daadwerkelijk met elkaar verbonden mogen zijn. Dat zij die hier nu zijn, niet alleen op zichzelf hier zitten, maar in verbondenheid met elkaar, met al die mensen die thuis luisteren en meevieren. Dat ook zij als het ware meezingen in mogen stemmen met het orgel, in mogen stemmen met de lofzang van Israël. Heere, wil zo die verbinding maken, juist ook door de middelen van de techniek, zoals die er zijn, wil die dan ook zegenen. Ja, Heere, wij zoeken uw heilig aangezicht. U weet wie wij zijn en u weet wat we voor alle dingen nodig hebben. U weet hoezeer we moeten leven door uw genade en levend gemaakt moeten worden door uw heilige vergeving en uw heilig licht. Heere, kom dan tot ons met uw Geest en reinig ons, want Gij weet welke breuken er zijn tussen u en ons en tussen ons als mensen onderling. We belijden het u als onze schuld. En tegelijkertijd zien we en mogen we zien op Jezus Christus, die op onze plaats is gaan staan, die onze schuld gedragen heeft, onze zonde verzoend en ons levend stelt voor uw aangezicht. Geef, o Heere, zo uw genade, uit uw heilige liefde, uit de rijkdom van uw schatkamer van uw hart. Heere, open zo onze harten, opdat wij uw woord mogen horen als een woord uit uw hart aan mensen toevertrouwd. Wil ons zo zegenen en sterken. Wij durven u dat te vragen, op grond alleen van Jezus Christus, die wij mogen belijden als onze Heere, en die met u, Vader, en de Heilige Geest één enige God is, die leeft en regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We lezen uit het boek Hosea, het 14e hoofdstuk, de verzen 2 tot en met 10, dus tot en met het einde. En daarna zingen we gezang 479, de verzen 1, 2 en 4. U hebt dat in de weekbrief ontvangen, als het goed is. Deze tekst hoort eigenlijk bij het Joodse nieuwjaar, bij het Rosh Hashanah, dus het hoofd, het begin van het nieuwe jaar, en is dan eigenlijk de slotbede van dat gebeuren van het nieuwe jaar. En we horen daar Gods woord al dus bij Hosea 14 vanaf vers 2. Bekeer u, Israël, tot de Heere, uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem woorden met u mee. Bekeer u tot de Heere. Zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg. Neem het goede aan, dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Assyrië zal ons niet verlossen. Op paarden zullen we niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen, u bent onze God, tegen het werk van onze handen. Bij u immers vindt een wees ontferming. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. En hij zal een geur hebben als de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cypres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de Heere zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zij die het woord Gods horen en bewaren. Halleluja.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we Psalm 79 in de berijming uit 1973. En daarvan het vijfde vers, Psalm 79, vers 5. De tekst is deze. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie. Hosea 14, vers 6. Maar eerst even een korte inleiding voor jongeren. Ja, het is een hele moeilijke tijd. En je kunt elkaar niet ontmoeten. De restaurants gaan dicht, de cafés zijn gesloten. En het wordt steeds lastiger. Je mag maar met kleine groepjes op straat elkaar ontmoeten. Ik merk allerwege dat steeds zwaarder wordt voor jongeren, net zo goed, maar ook voor volwassenen, maar vooral ook echt voor jongeren. Ik merk ook een bepaalde moedeloosheid, een soort verveling ook wel. Dat uit zich dan op allerlei manieren. En ja, hoe ga je daar nou werkelijk mee om? Nou, uiteraard zou ik zeggen, zoek daarbij toch de Heere. Zoek Hem, want Hij zal jou de woorden geven. Hij zal uiteindelijk ook jou overeind willen houden. Daarover gaat het eigenlijk in de preek. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Ik ga nog even door op die coronatijd en de maatregelen die daarbij horen. En één zinnetje trof mij, het werd net nog in de consistoriekamer genoemd. Namelijk dat je overal een mondkapje moet dragen waar je de open hemel niet ziet. En dan kijk ik hier rond en ik zie niemand met een mondkapje. Dan zult u zeggen, ja, dat hoeft ook nog niet. Nee, gelukkig maar. Maar hier is de hemel ook open, want waar is de hemel open? We hebben nu in de afgelopen tijd met Israël herdacht dat ze het loofhuttenfeest mochten vieren. Daar is het zicht op de hemel, in die loofhut. Al deze tijd, gisteren in de synagoge, werd opnieuw Genesis 1 gelezen. Dus de Torah werd eigenlijk weer opnieuw geopend en opnieuw gelezen. Het is de tijd van de grote feesten. Het is de tijd ook van het nieuwjaar. En daar heb ik dus deze tekst uit gekozen. Hosea 14, die dus hoort bij het nieuwe jaar. Ja. Hoe vieren wij ons nieuwjaar? Neemt u dat eens even in gedachten? Nou, dat gaat meestal met champagne en ook met goede voornemens, zeker. En misschien in bepaalde kringen nog hopelijk Psalm 90 op de oudejaarsavond. Dat zou heel goed kunnen. Dat heeft al nog iets van die inkeer die hier eigenlijk ook aantreft. Is het u overigens ook wel eens opgevallen dat in Genesis 1 de dag begint bij het vallen van de schemer en dat op de dag van vandaag in Israël nog steeds zo is? En de Sabbat begint ook wanneer de schemer valt en er 3 sterren aan de hemel zichtbaar zijn. En dat je daarmee dus, en ook in het nieuwjaar, dat wordt gevierd in de herfsttijd. Dus niet zoals wij midden in de winter, maar dat het, en zoals wij ook onze dag beginnen midden in de nacht, maar dat het dus begint eigenlijk in de schemer van de herfst. De Romeinen die begonnen altijd in maart, dat is bij de lente. Dan was het nieuwe jaar, vandaar ook dat onze maand nu oktober heet, de 8e maand voor de Romeinen, terwijl het is natuurlijk de 10e maand voor ons. Maar in Israël begint men dus de dag bij het vallen van de avond. Begint het jaar bij het begin zo'n beetje van de herfst. Dus ook bij het vallen van de avond van het jaar zou je kunnen zeggen. En daarmee leef je, en dat is de essentie, daar gaat het om. Daarmee leef je door het donker heen naar het licht toe. Dat is de beweging. Je gaat door het donker heen naar het licht toe. Dat is de weg die de Heere God wil dat u en ik, dat we die mogen gaan. En zo opent Hij voor ons als het ware de hemel. En wat ontdekken we daar? Wat ontdek je als je in de loofhut komt? Dat je kwetsbaar bent. Dat je leeft onder een open hemel. En dat je kwetsbaar bent voor God. En kwetsbaar ook voor elkaar. Dat je afhankelijk bent. Dat je er inderdaad voor een ander moet zijn. Zoals ik daarnet al aangaf dat u nu letterlijk voor een ander hier nu zit. En zo hoort daar deze tekst dus ook bij. Een moment van bezinning voordat een nieuw jaar begint. En hoe begint dan die tekst? Begint dan met: bekeer u, Israël, tot de Heere, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Struikelen, strompelen, pas op dat je niet valt. Ik stel me daar iemand bij voor die een rugzak heeft en een zware last heeft te dragen. En zo zou je ook je eigen leven kunnen zien. Het is niet ingewikkeld om jezelf daarin te herkennen. In iemand die in de loop van de tijd een steeds zwaardere last heeft. De jaren kleven hem aan en alles wat dat met zich heeft gebracht. En daardoor ga je steeds, wanneer de last zwaarder is, ook zwaarder lopen. En dreigt het gevaar dat je struikelt, dat je strompelt, dat je valt. Ja, staat er hier in de tekst, door uw ongerechtigheid. Kijk, u weet, de Inuit, ook wel Eskimo's genoemd, maar eigenlijk is dat een scheldwoord, viseter. Dat de Inuit hebben ongeveer 20 woorden voor waar wij maar één woord voor hebben, namelijk sneeuw. We voegen er dan wel iets aan toe, natte sneeuw, pak sneeuw, weet ik het, zo. Nou, en zo heeft ook Israël in de Bijbel een aantal woorden voor het begrip zonde. Er bestaat namelijk de zonde als gebrokenheid aan de schepping. Hè, die weliswaar te maken heeft met de zondeval, maar die niet uw persoonlijke schuld is. Maar daar kunnen je dingen overkomen aan ziekte en leed en van allerlei dingen die niet direct uw persoonlijke schuld zijn, maar die wel als een zonde wegen, een deel hebben aan de gebrokenheid van de schepping. Het kan je op allerlei manieren overkomen. En zo kun je opeens met lege handen staan, bijvoorbeeld door het overlijden van een geliefde. Dan heb je deel aan de gebrokenheid van de schepping. En dat noemen we zonde, heeft te maken met de zondeval, zeker. Maar er is nog meer over zonde. Er is ook nog namelijk dat je niet tot je recht komt. Dat is misschien nog wel het meest heldere beeld. Denk aan een mooie vaas. Als hij al aan stukken op de grond ligt, daar was hij niet voor bedoeld. Dat is ook, noemen wij ook zonde. We hebben maar eigenlijk maar één woord voor. En dan is er deze zonde die te maken heeft met verantwoordelijkheid. Die dus inderdaad dadelijk is. Die te maken heeft met jouw daden. En daarvoor ben je verantwoordelijk. Daar moet je dus antwoord op durven geven. Want kennelijk heeft dat iets met jou en jouw leven te maken. Gaat het niet buiten jou om? En vraag de Heere God waar jij dan staat. Mens, waar ben je? Genesis 3 vers 9. Belangrijke vraag die ook aan ons hart is gebonden. En in Genesis 4 vers 9. Waar is uw broeder? Hoe sta je? Welke schuldenlast sta je ten opzichte? Heb je op je genomen? Heb je op je geladen? Ten opzichte van je naaste? Dus zonde, als wij dat zo zeggen, dan moet je goed nadenken van waar praten we hier over. Maar hier praten we over schuldenlast, over dingen die dus te maken hebben met verantwoordelijkheid. Dus de zonde die ook als een macht kan werken. En die dus een toenemend gewicht aan je leven geeft. En waarin je zo, ja, verstrengeld bent geraakt dat het gaan steeds moeilijker wordt. En je dreigt dan te struikelen. En dat wordt wel gezien door de Here. Hij ontmaskert dat, als ik het zo mag uitdrukken. Dus in die loofhut ontdek je dat je van hem afhankelijk bent. Ontdek je dat je op God bent aangewezen. En daarom is er ook de noodzaak tot de bekering. Daar begint ook de tekst mee. Bekeer u, Israël. En Israël lees ik dus nu ook plaatsvervangend. En dus dat is ook een oproep voor anderen en voor u en voor mij. Dat je een andere weg mag gaan, een andere weg moet gaan. En die ruimte is er dus altijd. Dus er is de oproep tot de bekering, het besef inderdaad van die schuld, van zeg maar die rugzak die je op je hebt geladen. Wat te maken heeft inderdaad met je schuld. Wat te maken heeft met jouw daden. Want daar praten we hier over. Maar dat je een andere weg mag gaan. Keer u om. De Hebreeënbriefschrijver die zegt het zo. Leg nou die schuldenlast van je af. Zodat je vrijmoedig de baan kunt lopen. Ja, niet zomaar in het wilde weg. Maar de voleinde van het geloof achterna. Jezus Christus achterna. Bekeer u en volg hem. Dat is de oproep die steeds weer klinkt in heel de schrift. De Heer Jezus, wanneer hij begint, zijn eerste woord. En ik zei nog net al, de synagoge heeft gisteren gelezen het begin, het eerste woord. En wat is dan ook het eerste woord van de Heer Jezus? Het eerste woord wat hij roept, we vinden het in het Markus-evangelie, is dat hij zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Bekeer u. Kijk, en voor ons is dat misschien wel heel gemakkelijk. We zijn gelovigen, dus wij horen dat. En we nemen dat min of meer haast liturgisch in ons mee. Ja, we moeten onze schuld belijden. Maar dat kan ook zoiets goedkoops krijgen. Besef, deze tekst is eigenlijk ook een soort drempel. Dus aan de drempel staan. Maar hoe was het ook alweer in die gelijkenis daar aan die drempel? Weet u het nog? Die fariseer, die was al een eindje verderop gelopen. En die bidt dan dat krankzinnige gebed dat hij zegt, ben blij dat ik niet ben zoals hij. Ik weet niet hoe vaak u dat hebt gebeden. Ik ben zo blij dat ik niet mijn buurman ben. Nou, ik weet het niet. Lijkt me een raar gebed. Maar dan die andere, die nauwelijks de drempel, dat is het ware drempelgebed. Zo liturgisch wil ik nog wel zijn. Dat het ware drempelgebed is. Wees mij zondaar genadig. Dus dat je werkelijk weet. Dat je haast niet verder kunt. Niet durft te hopen dat je verder mag. Dat er een nieuwe weg in Jezus ook aan jou gegeven is. Dat je dat haast niet toe kunt laten. Omdat het zo groot is en zo goed en zo vol van liefde dat je haast niet durft te bedenken vanwege die last waardoor je struikelt en strompelt en valt, je dreigt te vallen. Dat je beseft, ik kan het zelf niet van me afleggen, maar dat de Heer Jezus dat van jou afneemt. Kom tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En deze tekst, die oproep, herinnert ons daar opnieuw aan. En wij lezen vanuit Christus, lezen wij deze schriften. De Messias van Israël, die bidt als het ware opnieuw ook voor ons. Opdat wij ons mogen omkeren. Opdat wij die hemel inderdaad open mogen zien en onze maskers af mogen doen. Zodat we vrij hem mogen prijzen met alles wat in ons is. En dan staat er neem deze woorden met u mee. Bekeer u tot de Heere. Ja. Weet u, hebt u het ook wel eens? Dat je niet weet wat je bidden moet. Dat je niet weet dat je de woorden niet vinden kunt. Hebt u het ook wel eens dat je zo'n besef hebt, ik zou zeggen, van de heiligheid van de Heere. Dat je niet bidden kunt. Dat je haast geen woorden hebt en dan val je maar stil. En dan mag u ze getroost weten. In de psalm staat het ook. Hè? De stilheid is een lofzang voor u. Maar herkent u dat? Ik denk het wel, hè? Kijk, weet u, ik was ooit een keer, het was nog niet eens zo heel lang predikant, bij een vrouw in het ziekenhuis en die was geestelijk helemaal afwezig. Helemaal. En toen zei ze, waar zijn de jongens? Vroeg ze aan mij. En ze lag alleen in die kamer. En ik wist dat ze altijd op een boerderij had gewoond. Dus ik zei, nou, die zijn weer aan het hooien. Die zijn er nu even niet. We zijn nu met z'n tweeën. Oh, dat is goed. En toen ging ik met haar bidden. En ja, ik merkte dat een beetje langs haar heen ging. Dat kun je soms zo merken, hè? Het kan ook langs jezelf heen gaan, maar het kan ook langs een ander heen gaan. En toen bad ik het Onze Vader en ze bad het helemaal mee. Kennelijk zat dat zo diep als een melodie die ze nooit meer los kon laten. Die haar droeg, kennelijk. Die ze zo had mogen ontvangen in haar innerlijk, niet door mij, niet door preken, maar door het geloof, door de Heere God gewerkt, door de Geest gegeven. En daarom zegt Paulus ook, de Heilige Geest, die zal u de gebeden geven, die zal ons de woorden geven. Wij weten niet wat wij moeten bidden naar behoren. Hoe zouden we kunnen bidden? Ja, op de hoeken van de straten, dat ziet er leuk uit, dat is niks. Wij weten niet wat we moeten bidden naar behoren als de Heere God ons niet zelf de woorden in de mond legt. En dat is wat hij hier doet. Dat is wat hij hier doet. Zeg tegen hem. Dus zeg tegen God. En de discipelen vragen, die discipelen die dagelijks bij de Heere Jezus was. Bent u niet een beetje jaloers op ze? Dat je dagelijks bij de Heere Jezus mag verkeren? Ik wel. En dan nog zeggen ze tegen hem, leer ons bidden. Nou, die hadden dat toch zo langzamerhand wel een beetje moeten weten. Die weten toch wel dat ze iets meer kunnen bedenken dan Heere zegen deze spijze, amen. Dat weten ze toch wel. Leer ons bidden. Kennelijk hebben we het nodig. Maar, zie de genade van God, hij geeft ons ook die woorden. Hij geeft ons het gebed van het Onze Vader. Hij geeft ons de woorden, wees nou niet bezorgd over wat je zeggen zult, de Heilige Geest zal het je geven. Zeg tegen hem, en dus daar staat dat gebed hier in dit stuk. Ik zal het u even lezen als gebed, gewoon in geheel. Zeg tegen hem, en dan komt het gebed, neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan, dan zullen we de offers van onze lippen nakomen. Assyrië zal ons niet verlossen, op paarden zullen we niet rijden, we zullen nooit meer zeggen, u bent onze God tegen het werk van onze handen. Bij u immers vindt een wees ontferming. Kijk, dat is dat gebed. En hebt u het gehoord? Want als je het goed hoort, dan klinkt er als het ware het Onze Vader in door. Dan klinkt daar in door, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En ik heb niets te verbergen, ik heb niets waarover ik pochen kan. Ik ben een verloren zoon. Ik ben niet waard uw kind te heten. En met dat dat wordt uitgesproken, spreek je het dus ook uit tegenover God, hier onder die open hemel, maar je spreekt het dan ook uit, plaatsvervangend, met en voor een ander, zodat ook een ander het kan horen en in Christus naam jou vergeven kan en vergeven mag. Wees mij zondaar genadig. Het is het bekende Christusgebed in de Oosterse kerk. Heer Jezus Christus, Zoon van God. Dat is als het ware het inademen, die belijdenis. En dan het uitademen, wees mij zondaar genadig. Als u geen gebed meer weet, als u geen woorden meer weet, is dat eigenlijk al voldoende. Jezus, Zoon van God. Wees mij zondaar genadig. En dan staat er in dat gebed, de runderen staat er letterlijk, de offers van onze lippen, de jonge stieren, dus de offerdieren. En even daarvoor hadden we bij Hosea gehoord dat de Heere God geen belang heeft bij uiterlijke offers, dat de liturgie in die zin voor hem niet het belangrijkste is. Belangrijker is het bekeerde, felle hart. Het werkelijke inzicht van wie hij is. De belijdenis ook dat Assyrië, de machten, de Assyrië was de machten van die dagen, dat je dat moet loslaten, dat die niet zal verlossen. De belijdenis ook dat je niet op paarden vertrouwt, niet op geld en geweld, dat je daar niet op rijden zult. Dat je het maaksel van je handen, dus alle afgoden, de namaakgoden, zegt Tim Keller, dat je die niet volgt, maar dat je alleen bij de Heere werkelijk een weg vindt. Want bij hem is ontferming voor de wees. Je voelde je dus kennelijk in dat gebed en door die schuldenlast voelde je je kennelijk verweest. Maar bij u vindt een wees ontferming. Bij u vind ik geen afkerigheid. Integendeel, hij zal hun afkerigheid genezen. Zo staat het er. De Heere zal niet afkeren en die zal ons doen omkeren. Ik las van de week in de krant dat een socioloog zegt van ja, we moeten niet denken dat Nederland ooit nog weer gelovig wordt, dat toe zal nemen, dat is alleen maar binnen de huizen. En dan hoor ik twee dingen. Dan hoor ik in de eerste plaats hoe belangrijk het is dat je je kinderen voorgaat en dat je laat zien dat je kwetsbaar bent en dat je durft te laten zien, ook ik heb een schuldenlast, ook ik struikel en ook ik heb het nodig dat de Heere God mij die woorden in de mond legt en in mijn hart geeft, zodat ik ze kan uitspreken, zodat je dus niet jezelf vromer voordoet naar je kinderen. Dat is het eerste. En het tweede is natuurlijk dat daar wel erg weinig geloof van de Heere God en van de Heilige Geest in doorklinkt als iemand dat zo zegt. Dat niemand meer tot geloof zou komen in Nederland. Ja, dan kunnen we wel stoppen. Dan hoef ik niet te preken, want dan preek ik alleen maar binnen de cirkel. Maar zo is het toch niet? U bent toch een getuigenis? We gaan toch allemaal naar buiten hier hopelijk als sprekende van die hoeksteen die Jezus Christus is. Dat de mensen die zo eenzaam zijn, want eenzaamheid is een groot probleem. Ooit zeker ook in deze tijd. En dus dat de mensen opnieuw ontdekken, daar ligt een houvast ook voor mij. Dat ze ontdekken, de Heer Jezus redt mij. God houdt van de zondaar, ook al haat hij de zonde. Dat is altijd lastig voor ons. We zeggen dat niet graag, maar het is wel zo. Hij haat de zonde. Hij haat die last die steeds zwaarder is geworden. En hij wil niet liever dan die van mij afnemen. Ja, hij heeft mij zo lief dat hij aan het kruis zijn zoon heeft laten nagelen om mijn Godverlatenheid te dragen, opdat ik weer rechtop mag staan. Opdat ik onverdiend, net als die zoon in die gelijkenis, kennelijk opnieuw overkleed mag worden. En Paulus zegt dan, bekleed u dan met Christus, met die ontferming. Zo mag je gaan. En we horen het hier in deze tekst, en nogmaals, het is op de drempel van het nieuwe jaar dat dit gebed een plaats heeft gekregen. En we mogen zo die gebedsverhoring verwachten. En dan ontdekken dat die woorden door God aan ons gegeven zijn. Want wij zijn niet zo dat we van harte onze schulden belijden naar elkaar. Dat doen we liever niet. We praten er een beetje overheen. Is er wel eens iets fout gegaan in je leven? Ja, er is wel eens een keer iets fout gegaan. Maar daar praat je dan niet over, dat noemen we dan privé. Ja, is dat nou zo? Kijk, Bonhoeffer zegt, als je tegenover je broeder je schulden belijdt, tegenover iemand van wie je weet dat hij Christus kent, die zal bereid zijn om je die schulden te vergeven in het licht van Christus. Niet uit zichzelf, natuurlijk niet. Alleen door Christus. Maar zo kan en zal en mag Hij aanwezig zijn. Kijk, en dat is dan de manier waarop Hij ons verlost nog steeds van de boze. En dat hebben we ook in dat gebed heel sterk gehoord. Want bij u vindt een wees ontferming. Als ik God niet als mijn vader had, wat ben ik dan? Als mijn vader en mijn moeder mij verlaten hebben, en soms kom je als vanzelf op een leeftijd dat je vader en je moeder je hebben verlaten, dat het niet anders kon, omdat ze gestorven zijn. Dan nog neemt de Heere mij aan. Bij u vindt een wees ontferming. Beseft u de rijkdom daarvan? En dan komt die grote belofte, namelijk, ik zal vrijwillig hem lief hebben. Dus God heeft ons lief, vrijwillig. En die vrijwilligheid, die zien we natuurlijk onmiddellijk in Christus terug. Die vinden wij in de Heere Jezus, waar anders dan bij hem. In die grote liefde, in die vrijwilliging. En zo is hij de vervulling van de belofte. En dan zegt de Heere God, ik zal voor Israël zijn als de dauw. Nou, vanmorgen bent u van huis gegaan en u hebt het gezien. Overal was dauw. En in Israël is dat een teken, letterlijk, van het concrete leven. Het is ook zo prachtig hoe de Bijbel vaak ook zo concreet is. En wij praten vaak over mooie begrippen. Maar de Bijbel spreekt, ik zal voor Israël als de dauw zijn. Nieuw leven in Israël. En ook dat is weer plaatsvervangend. Dat je mag zien dat God zijn belofte niet loslaat, maar vervult. En Israël is daar het teken van. En in de Heer Jezus mogen wij ontdekken dat het ook voor ons is. Ik ben gekomen niet om de wet af te schaffen. Er zal geen titel verloren gaan. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Opdat je tot bloei mag komen. En daar ontdekken we het werkelijke Bijbelse denken. Kijk, wij zijn van nature, zijn we natuurlijk meer heidenen, dus wij woekeren zo'n beetje voort. Dat is in Psalm 92 dat zo beschreven staat. Maar hier is het werkelijk een opnieuw mogen staan. De dauw, opdat je vruchtbaar mag zijn. Heel concreet, vruchtbaar zijn. En dat je mag bloeien als een lelie. En u weet, de lelie is het teken van de reinheid. Dus dat je in Christus gereinigd bent, bevrijd bent, vernieuwd bent. Meer dan Salomo in al zijn heerlijkheid is daar die lelie het teken van. En Salomo, dat is Davids zoon. En de olijfboom in al zijn pracht wordt uitgetekend. En de Heere God zal zijn als die eeuwig groene cypres, onder wiens schaduw u en ik mogen schuilen. En daar mag je groeien. Daar ben je niet langer wees. Daar ben je bevrijd van deze last. En daar mag je vrucht dragen. Het staat er ook heel, heel concreet weer in, hè? Hij zal koren verbouwen en door mij is bij u vrucht te vinden. En dan zegt Paulus, die vrucht, dat is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de vrucht, enkelvoud, de vrucht van de geest. En dat mag je laten zien. En wie is zo wijs? Eindigt dan het boek Hosea, en dat is een afsluiting van het hele boek. Wie is zo wijs? Wij niet. Alleen Christus. En in hem mogen we die weg gaan. In hem mogen we ontdekken dat de hemel opnieuw geopend wordt en dat we bevrijd worden. En er is geen coronacrisis. En er is geen nood in deze wereld die ons kan scheiden, zegt apostel Paulus, van de liefde van God. Amen. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Dat stond boven de kaart waarin afgekondigd moest worden dat in de leeftijd van 74 jaar Rutger Bouwman is overleden, die in uw gemeente ook als koster zijn inzet heeft mogen geven. Ons medeleven gaat uit naar Adrie Bouwman van Herwijnen, haar kinderen en kleinkinderen. En de begrafenis heeft in Uitwijk plaatsgevonden na een dienst aldaar. En er is nog een belofte die ons gegeven is in datzelfde boek Openbaring. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen hen na. Laten we samen bidden. Ja, Heere, we belijden u dat gij het zijt die ons redden kan en niemand anders. En we belijden u dat we daarin dikwijls onze eigen wegen zijn gegaan. En we erkennen dat we in die zin met lege handen tegenover u en tegenover elkaar staan. En wanneer we dan getroffen worden door bijvoorbeeld het overlijden, en we dragen Adrie Bouwman van Herwijnen, Angelique en Frank, Raymond en Kitty en de kleinkinderen aan u op, wil gij dan ons te hulp komen? Wil gij ons opnieuw oprichten, vertroosten, daar waar niemand troosten kan? Wil gij nieuwe wegen wijzen? Wil gij kracht geven naar uw liefde alleen? Uw ontferming is eindeloos en ons in Christus getekend, ja gegeven. Hij die voor ons gestorven is, aan het kruis genageld werd. En wij belijden daar ook onze persoonlijke betrokkenheid, onze machteloosheid. Heere, wil vertroosting geven aan hen die rouwen. En geef dat inderdaad door de Heilige Geest gezien mag worden, nu al, in de richting van de bruiloft van het Lam. Dat we ver boven onszelf mogen belijden dat we geen wezen zijn, maar kinderen van u. Heere, kom ons zo te hulp. Kom zo uw gemeente te hulp, die staat in deze wereld van verwarring, van verrekenen, waar de een tegen de ander opstaat. We denken aan de man die vermoord is in een terreuraanslag in Frankrijk, onthoofd. We belijden u dat we in een bittere wereld leven, als we daaraan denken, waar de een tegen de ander opstaat. En we bidden u daarom om zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid van het persoonlijk hart, maar ook van degene die verantwoordelijkheid hebben. We denken aan de overheden. Dat ze toch niet alle vormen van wat ze noemen religie over één kam scheren, maar dat er toch vrijheid mag zijn om uw naam te belijden en om die te getuigen tegenover deze wereld. Wil zelf daarin baanbrekend zijn, Heere. Wil zelf daarin kracht geven aan ouders, aan onderwijzers, aan leerkrachten, docenten op universiteiten. Geef dat uw naam wordt beleden. Geef dat we ons niet langer schamen kind te zijn van u. Maak ons zo vrijmoedig En geef dat we in die vrijmoedigheid, in zoverre het technisch mogelijk is, elkaar nabij mogen zijn. Elkaar mogen ondersteunen in onze eenzaamheid, in ziekte en in nood, geestelijk of lichamelijk. Heere, ontferm u zo over ons en schenk ons uw geest. Ja, maak ons zelf getuigen van uw liefde. Neem ons zo in uw dienst en neem daartoe weg alles, ja werkelijk alles, wat ons zou kunnen weerhouden. Gij weet wat het is. Draag Gij het voor ons, Heere. Geef dat we daarbij zien op Jezus Christus, de voleinder van het geloof. En dat we zo onze baan mogen vernieuwen naar uw wil. Maak ons tot instrumenten, getuigen in uw hand. We bidden u dat, vertrouwend op uw nabijheid, die ons bidden en ons besef zo ver te boven gaat. In Christus Jezus, onze Heer. Amen. Ons slotlied is Psalm 89, waarvan we de verzen 1 en 7 zingen. Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.